goed gebouwde, onderbouwde cultuur, waar mensen zich achter schragen, waar mensen van vinden van, hier kan ik me mee verenzelvigen, dat is ook mijn identiteit, die zorgt ervoor dat je in een bepaalde richting gaat werken. Eén richting, allemaal samen. Die cultuur, wanneer die diep doorgedrongen is in het bedrijf, maakt het mij als leidinggevende een stuk makkelijker om dat bedrijf te leiden naar het doel.
In de podcast Let's Talk heeft het VBO afspraak met een sleutelfiguur uit ondernemend België. Wie is de mens achter de topvrouw of man? Welke toewijding drijft hem of haar om een bedrijf 24/7 te runnen? Zijn het de cijfers, de genen, ambitie? Let's Talk vertelt een persoonlijk verhaal. Een dynamische business case voor en achter de schermen. Luister mee, elke laatste donderdag van de maand.
Wie is Johan Thijs? De Genkenaar die de KBC-groep leidt en de ene award na de andere in de wacht sleept. Als meest innovatieve bank van België bijvoorbeeld. Harvard Business Review zette de trendsmanager van het jaar 2018 liefst 3 keer op rij in de top 10 van de beste CEO's ter wereld. En nog, het talent van onze gast viel al heel vroeg op. Die jongen moet burgerlijk ingenieur worden. Dat was het advies van het voormalige PMS, vandaar CLB, na zijn secundaire studies. Hij koos uiteindelijk voor wiskunde en deed er een paar jaar actuarisch bovenop. Die opleiding toonde hem de kracht van data en leerde hem op lange termijn te denken. Zo kan hij jarenlang geduldig wachten op zijn prooi, zoals bij de overname van de bank UBB in Bulgarije. Maar geduld oefenen betekent zeker niet stilzitten. Zijn biografie leest als een trein. Hoe hij in amper 15 jaar opklom van actuaris bij verzekeraar Assurantis van de Belgische Boerenbond tot CEO van de KBC-groep. Hij is de man die van de KBC opnieuw de winnaar maakte na de donkere financiële crisis. Uit alles wat ik lees en hoor, zal ik op mijn tellen moeten passen. Een van zijn voormalige chefs zei immers ooit, als je nu met hem onderhandelt of een gewoon gesprek voert, hij pakt je sowieso in en heeft je in zijn zak zitten.
Dus mijn vraag is, met dat inpakken, moet ik dat als een compliment of als een bedreiging beschouwen? Moet ik met andere woorden op mijn kievief zijn tijdens dit gesprek?
Wel, ik weet wie het gezegd heeft. Dat was Willy Durand, voormalige CEO van KBC. En in die context ben ik er zeker van dat hij met positief bedoeld heeft. En of u op wikivief moet zijn, nooit. Nee, doe maar rustig. We zullen aan het einde van deze podcast, het einde van dit gesprek, zullen we zien. Of u ingepakt bent geweest op een positieve manier of niet.
Oké. Ik hou u eraan op het einde dan. Nee, maar goed. Voor de 6e keer op rij heeft KBC de Euro Money Award als beste bank in België gewonnen. Wat heeft KBC dan uiteindelijk voor op zijn conculega's? Maakt u als CEO effectief het verschil, denkt u?
Maar eerst vooral zijn we daar best wel trots op. Hè? Want dat betekent dat er een bestendigheid is in de manier waarop we onze bankverzekeringsbusiness doen in dit land. En weet je, ook hier in dit land, we zijn natuurlijk een grote machine. Hè? En we hebben heel veel mensen die alle dagen hun uiterste best doen. En iedereen heeft daar een taak in. Ik heb daar een taak in, maar ja, ieder heeft daar een taak in. En het is het samenspel van al die mensen die ervoor gezorgd dat we dat gewonnen hebben. Wat belangrijk is in deze, denk ik ook wel, is dat wij eigenlijk al sinds... Ja, 10 jaar een strategie hebben die volgericht is op klanten en klantenservicing als het basisuitgangspunt voor alles en wat we doen en alles wat we ontwikkelen. En ja, dat draagt duidelijk wel zijn vruchten bij.
Ik wil toch nog eventjes inzoomen op de persoon Johan Thijs. Ik heb in de Standaard gelezen dat ze na een belronde uw profiel als volgt hebben samengevat. Ik ga het gewoon citeren. Hij is een technisch bijzonder sterk, doorgrond snel problemen, ziet het hele plaatje, durft te beslissen, heeft heel veel gevoel voor humor, is charismatisch, is een people manager, een uitstekend communicator en een echte leider. Een van de meest aanspreekbare CEO's die KBC ooit heeft gehad. Dat is toch even deftig, zou ik zeggen. Maar wat doet zo'n aura met de mens, Johan Thijs?
Ja, natuurlijk. Ik zou liegen als ik zeg dat mijn ijdelheid niet streelt. Dat kan niet anders. Ja. Dat is een hele mooie reeks van complimenten. En... weet je, ik denk altijd, een aantal elementen die daarin opgesomd staan, zou ik ook opsommen. Wat heb je nodig om een CEO te zijn? Wat heb je nodig om een goede CEO te zijn? En ik denk dat dus daar een aantal basiselementen op nogal wat succesvolle CEO's van toepassing zijn. Het heeft niet noodzakelijk iets te maken met de persoon. Nu, de grootste verdiensten van die reeks van complimenten, die moet ik geven aan mijn ouders. Ja. Want mijn ouders hebben mij gecodeerd, hebben mijn DNA bepaald, hebben mij opgevoed en hebben mij waarden bijgebracht die ik alle dagen nog altijd in mijn leven toepas. En dus het grootste compliment dat die tekst inhoudt, is voor mijn ouders.
Vroeger ging er aan uw deur ik heb het ook ergens gelezen, een rood bordje waarop stond durf, het hangt er niet meer. Maar wat, durf, is dat uw levensmotto? Bent u een durver als u zichzelf bekijkt in de spiegel?
Ja, het is pas weg, omdat het was een sticker. Ah, okay. En het hout was helemaal aan het verkleuren en het was een beetje aan het afschilferen. En daarmee heb ik het moeten wegtrekken. Maar het blijft nog altijd van toepassing. Trouwens, heel bedrijf hangt vol met inderdaad die, wat wij noemen, affiche, die durf zegt. En dat betekent inderdaad, gebruik je talenten, zorg ervoor dat je echte skills die je hebt, je echte vaardigheden, zet die in en durf dat te doen. Durf te ondernemen. Zet een ondernemer in het bedrijf. Ik zou een beetje zeggen, ja, ik ben wel akkoord met jouw vraag. Sommige mensen zeggen dat inderdaad durf mijn middle name is. Hè, en dat ik inderdaad wat dat betreft ook wel durf te springen. Ook al is het niet 100% zeker wat de uitkomst gaat zijn. Maar als het voldoende zeker is, dat ik een risico durf te pakken en durf ervoor te gaan. En goh, weet je, eigenlijk, als ik mezelf wat dat betreft zou moeten omschrijven, is mijn leidmotief eerder van immer voort plus ultra. En ik denk dat wat dat betreft dan een veel betere omschrijving is van hoe ik in elkaar zit, ja. Dan durf. Hè. De twee gaan hand in hand, ik weet dat wel. Ja, maar immer voort plus ultra, dat is eigenlijk een betere beschrijving. En wat er ook betekent concreet, dat je nooit meer blijven stilstaan bij iets dat bijvoorbeeld als fout gaat, of nooit moet stilstaan bij iets dat altijd goed gaat.
Ja. Immer, niet op je loren rusten, maar
immer voort.
Ja. Ja. Mm-hmm. Ook als voorbeeld voor veel ondernemers. Hè. Het is trouwens een, denk ik, van de waarde toch van de KBC, dat ondernemerschap gaan aanmoedigen. En dan denk ik dat dat gebeurt via projecten zoals Started at KBC, een van de grootste acceleratieprogramma's voor start-ups in Europa, het grootste in België trouwens. Of Focus, het Focus Fund van KBC, een durffonds gefocust op deep technology. Nu, dat gaat alvast in eerste instantie de employer branding van de bank zeker een goede boost geven. Maar wat is behalve die maatschappelijke meerwaardecreatie van dat soort initiatieven de echte win voor de bank? Halen jullie daar ook innovatieve voordelen uit, bijvoorbeeld?
Wel, heel dat gebeuren, de filosofie die erachter zit, die heeft KBC als bankverzekeraar bijzonder veel bijgebracht. Ik ga misschien even een korte anekdote vertellen hoe dat er gekomen is, startte het KBC. Ik organiseerde in 2010, hè, volle herstel van de financiële crisis, organiseerde ik een wedstrijd om een beetje ook vertrouwen terug te krijgen onze medewerkers. Heel de wereld zei, ondersteund door staatsgeld, hè, het werkt allemaal niet meer, die bankiers, hè, die deugen niet, enzovoort. En nou, dat was een breuk in vertrouwen. Dat betekent ook dat onze eigen medewerkers een beetje op zoek waren naar zichzelf. En ik lanceerde een wedstrijd, die heette The Pitch, hè, van het Engelse woord pitching. Mm-hmm. En de boodschap was, durf, kom ik weer terug op wat ik daarnet gezegd heb, durf te denken anders dan anders en durf je eigen bedrijfje op te starten in KBC. Met andere woorden, lanceer een nieuw idee. En daar werd een wedstrijd voor georganiseerd en de finale was de laatste vijf kandidaten, de best scorende vijf kandidaten uit de preselecties, mochten beoordeeld worden. En ik zat daar in de jury. En samen met nog twee of drie andere collega's. En uiteindelijk kiezen wij een winnaar en die winnaar die had als prijs, uw idee wordt geïmplementeerd. En dat was natuurlijk een boost, hè, want eigen mensen die een nieuw idee lanceren enzovoort. En de winnaar was een toepassing in asset management, die nu nog altijd van toepassing is. Dus geweldig. Twee dagen later komt er iemand naar mij toe en die zegt, hey Johan, dat was leuk die pitch, maar je zou eens moeten kijken naar een idee dat het niet gehaald heeft, namelijk nummer 7 of nummer 8. En dat is iemand die, en heeft mij het verhaal uitgelegd van Started at KBC. En dan, ik heb dat gezien, ik vond dat een geweldig idee, vond het jammer dat het er niet bij was, maar oké, it's what it is. En ik heb toen op dat moment gezegd, luister, jullie krijgen een budget dat overeenkomt met toevallig met een marketingbudget van een jaar, want KBC is opgestart geweest door onder andere ondernemers, de coöperanten, die heel hun leven heel lang gewerkt hebben om een bedrijf op poten te zetten, een gemeenschap op poten te zetten. En wij gaan met dat idee terug naar onze roots. Help mensen vooruitgang boeken in het ondernemen. Wat nog veel belangrijker is, door dat zo te lanceren, hebben wij onze eigen Started at KBC gemaakt. Intern. Want Started at KBC stimuleert ondernemerschap buiten KBC. Het is niet noodzakelijk zo, en dat is ook niet het doel, dat we daar per definitie alle mogelijke ideeën uitpikken en die bij KBC implementeren. Dat doen we per definitie niet. Het zal misschien wel eens gebeuren, maar tot op heden niet. Maar het gedachtegoed van Started at KBC rond innovatie werken is intern ook een activiteit geworden, een fulltime activiteit in de hele groep. En dat heet niet Start It At, maar dat heet de Surf Studio. waar medewerkers met middelen van KBC in de tijd van KBC ideeën ontwikkelen die we wel implementeren. Zo zijn onder andere nogal wat blockchain-toepassingen ontwikkeld geweest. Mm-hmm. Zo zijn er nog een aantal toepassingen geweest. Dus het is een fundamentele meerwaarde voor KBC in haar ontwikkeling als maatschappelijk geïntegreerde bankverzekeraar. Maar het is ook een meerwaarde voor KBC doordat het intern gebruikt wordt om mensen bright ideas te laten ontwikkelen die we dan later in onze toepassing verwerken.
Want daar wil ik naartoe komen, het aspect hiërarchie. Ik bedoel, heeft de bank toch ergens een stukje uitgebouwd naar het voorbeeld een beetje van de Google Bank, naar een echte netwerkorganisatie, waar in feite zoveel mogelijk hiërarchie wordt weggefilterd op een positieve manier, omdat hiërarchie immers misschien te vaak de creativiteit en innovatie in de weg staat. Volgt u dat concept?
100%. Mensen die mij goed kennen weten dat ik een bloedhekel heb aan hiërarchie. En ik kan dat natuurlijk makkelijk zeggen, want ik ben de CEO, ik zit van boven op de hoofd. Ja. Maar toch, mensen die mij goed kennen weten dat ik dat intrinsiek ook meen. Ja. Ik bedoel, hiërarchie om de hiërarchie vind ik compleet onzin. Tegendeel zelf, ik vind dat heel gevaarlijk, want het fnuikt elke ontplooiing van het individu. Mm-hmm. Hiërarchie die je nodig hebt om natuurlijk een zekere orde in het bedrijf te houden, we zijn 42.000 mensen groot. Als ik geen hiërarchie heb, wordt het hier complete chaos, dat gaat dus niet. Dus dat is een ander soort van hiërarchie. Maar hiërarchie om de hiërarchie, absoluut nee. En wat dat betreft, moet ik ook toegeven, in de cultuur van KBC hebben wij expliciet ingeschreven de E van empowerment. Mm-hmm. Maar de E van empowerment, het woordje pearl, want daar komt het vandaan. De E van empowerment gaat hand in hand met de A van accountability. Ja. En dat is ook een vorm van hiërarchie. Die twee gaan hand in hand samen. Je kan niet het een hebben langs het ander. Dus wij stimuleren onze leidinggevenden om onze medewerkers hun talenten te laten ontplooien. En dat is voor een groot deel het succes van KBC. Met name dat er een cultuur gegroeid is, waarbij wij... Ik zeg altijd, als u mij zou vragen hoeveel innovatoren hebben u in het bedrijf, dan is het voor de hand liggende vraag, ik heb een dienst innovatie en die dienst innovatie is 25 man groot. Dat is voor de hand liggende antwoord. Ik heb ooit eens geantwoord op die vraag on television. Ik heb er 42.000. Waarop die betrokken journalist zei van, oei, je hebt de vraag fout begrepen. Ja. Waarop ik antwoordde, nee, je hebt het antwoord fout begrepen. Dat is empowerment. Je betrekt iedereen daarin. Mm-hmm. Iedereen krijgt de mogelijkheid, je empowert dat. Doe dat eens in een strikt hiërarchische organisatie, it's impossible.
Ja. Klopt.
Ja, want de wijsheid zit in een strikt organisatie, strikt hiërarchische organisatie, zit de wijsheid enkel maar bij de leidinggevende. Mm-hmm. Wat per definitie niet zo is.
Ja. Pearl dus, die bedrijfscultuur, want dat is het echt, krijgt die voorrang op groei en rendement? Want uiteindelijk, groei en rendement zijn onmiskenbaar verbonden met die cultuur. Zonder die cultuur ga je dat ook niet of veel minder bereiken. Dus dat is wat het u zegt.
Ja, 100% akkoord. Hè. Dus de cultuur gaat wel degelijk voor op groei en rendement. Peter Drucker heeft dat ooit eens gezegd. Hè. Culture eats strategy for breakfast. En dat vertelt het eigenlijk allemaal. Ik herinner mij nog als wij in 2009, in de zwarte periode van KBC. En ik herinner mij nog goed, het eerste wat ik presenteerde aan de analisten was, dit is het technische plan. Dit is wat we nog verder moeten gaan doen om die staatssteun terug te betalen. Maar ik heb hier ook nog een ander plan. En dat andere plan is eigenlijk de verandering van de cultuur van KBC. En het technische deel was ongeveer, ik weet het meer precies, maar laat ik zeggen een half uur uitleg. Terwijl dat het culturele deel bijna 2 uur in uitleg was. Achteraf zijn ze tot de conclusie gekomen samen met mij dat het wel degelijk cultuur is die belangrijk is. Want een goed gebouwde, onderbouwde cultuur, waar mensen zich achter schragen, waar mensen van vinden van, hier kan ik me mee verenzelvigen, dat is ook mijn identiteit, die zorgt ervoor dat je in een bepaalde richting gaat werken. 1 richting, allemaal samen. Mm-hmm. En in die cultuur die we hebben ingeschreven, staat wel degelijk de P van performance. Ja. En de performance betekent, heel simpel op niveau van de individuele medewerker, wat ik beloof, voer ik ook uit. En dat kan niet simpel zijn. Als ik u beloof dat u morgen uw krediet kan komen halen bij KBC, dan moet dat krediet morgen ook volledig in een offerte klaar liggen. Of ik zit in een resultaatsverbindenis waar ik zeg, ik ga proberen een return on equity te halen van minstens de kost van het kapitaal. Dan moet ik dat realiseren. Die cultuur, wanneer die diep doorgedrongen is in het bedrijf, maakt het mij als leidinggevende, als CEO van de groep, eens als die cultuur is doorgedrongen, een stuk makkelijker om dat bedrijf te leiden naar het doel. En dat is wat er eigenlijk de voorbije 10 jaar gebeurd is.
Mm-hmm. Met die cultuur wilt u de bank tegelijk transformeren naar een echte platformbank, als ik dat goed heb. Ik denk bijvoorbeeld aan het voorbeeld van een Poolse bank, had ik gelezen, Aion, die hun klanten KMO's zowel bankservices aanbiedt als een volledig boekhouding service. Is dat ook de richting die de KBC ook wil uitgaan? Echt zo'n meer dan enkel de bank- en verzekeringsdiensten, maar echt zo breed mogelijk proberen die ja, die doelgroep, die bevolking, die mensen aan te spreken in hun vragen en noden en behoeften van vandaag, anno 2021.
Want eigenlijk is KBC sinds zijn ontstaan de facto al een platformbank geworden. Hè? Want KBC is een bank, maar KBC is ook een verzekeraar.
Ja,
dus we zijn een bankverzekeraar.
Ja.
En dus in die context hebben we eigenlijk twee totaal verschillende métiers samengebracht. En zij hebben als dusdanig een platform waarop wij bank- en verzekeringsdiensten, maar ook asset managementdiensten, leasingdiensten, trade finance, noem maar op, in één bundel kunnen aanbieden aan onze klant. Veel Europese financiële instellingen kunnen dat niet.
Ja,
want die hebben geen verzekeraar enzovoort. Dus sinds onze conceptie zijn we eigenlijk een soort van platform. Nu, uiteraard begrijp ik uw vraag wel ietsje uitgebreider. Hè. Het echte platform gaat veel verder dan dat. En KBC heeft heel doelbewust gekozen om een platform te zijn waarbij wij mensen ontzorgen in hun dagdagelijkse bezigheden, zeker wanneer die gelinkt zijn met financiële transacties. En dan is het beste voorbeeld van onze platform, en dat is er eentje van, dat is de KBC Mobile App. Die app, zoals je weet, die verkozen is de beste app in de wereld. Maar die ook, of wij als KBC zijn door Bain een maand geleden verkozen als het tweede meest innovatieve bedrijf in de wereld. Maar dat heeft zijn oorsprong daar gevonden. Hè. Wij zorgen ervoor dat we die ontzorging van die klanten doen op een manier die ingebed is in de normale, nieuwe manier van werken. En dat betekent proactief. Alles wat u nu, in onze filosofie, alles wat u in uw dagdagelijkse manier van leven regelmatig tegenkomt, daar gaan we u in ontzorgen. Dus het moet gemakkelijk te gebruiken zijn. Het moet frictieloos zijn. Met andere woorden, eens als je in die toepassing zit, moet je niet gaan beginnen vast te lopen. En twee, of ultiem, je moet een oplossing krijgen voor uw probleem. Die dingen geïntegreerd betekenen dat onze app bankproducten levert, verzekeringsproducten levert, beleggingsproducten kan adviseren, maar ook bustickets verkoopt, treintickets verkoop, uw poetsvrouw laat betalen, naar de cinema meegaat, enzovoort. Meer nog, je kunt in onze app, we waren de eerste in België, voor de staat, die toeliet om op de app van KBC het COVID-certificaat te zien.
Mm-hmm.
Heeft niks meer te maken met bankieren en verzekeren, maar voor een gebruiker zit alles nu wel samen in één pakketje. En dat pakketje heb je toevallig alle dagen bij, want dat is uw smartphone.
Daar refereert u mee naar de KBC-kluis, vind ik, op de app ook een stukje, waar mensen hun... Een aantal documenten zouden kunnen saven, bewaren, met alle vertrouwen van dien die ze geven. Privacy, compliant en zo verder. Maar is dat niet echt, u suggereerde het al een beetje, niet de taak van een overheid om dat soort kluizen, dat soort waarborgen te bieden naar de Belgische burger?
Wat in zekere mate wel. Wij moeten, ik vind, wij als overheid, we hebben allemaal een rijksregisternummer, er zijn een aantal documenten aangelinkt enzovoort. Dus er is... vind ik ook een duidelijke plicht van de overheid dat zij wat dat betreft de invulling doen van de veiligheid van die gegevens. En die gegevens zijn de laatste 20 jaar alsmaar meer digitaal geworden. Voorheen waren ze perfect analoog, dus op papier, zeg maar. Dat is dus duidelijk een taak van de overheid. Maar bepaalde gegevens zijn wij als individu niet zo snel geneigd om aan de overheid over te geven, om die te bewaren. En een van die elementen, daar zijn wij als financiële instelling natuurlijk dagdagelijks bij betrokken, is namelijk uw vermogen. Daar hebben wij toch nog een zekere schroom om dat te delen met de overheid, om verschillende redenen.
Menselijk.
De hoofdreden is Big Brother waarschijnlijk.
Ja.
En al de rest mag je er zelf bij verzinnen. Maar in die context is het idee dat wij als KBC een tijdje geleden gelanceerd hebben, namelijk het ontwikkelen van een digitale kluis, waarbij je je gegevens kunt storen, waarbij KBC zelfs die gegevens niet kan zien. En het gaat in eerste instantie natuurlijk over gedigitaliseerde gegevens. Maar dat wij er ook gaan voor zorgen dat die gegevens voor u beschermd worden. En dan gaat het over het gehele pakket. Dan kan het pakket zijn dat bij de overheid zit, wat wij gewoon laten zitten bij de overheid, maar wij een toegang tot geven. Of de gegevens die je niet wilt delen met een overheid. Bijvoorbeeld uw vermogen, bijvoorbeeld uw medische gegevens, bijvoorbeeld, noem maar op. En het is wel heel belangrijk, want ik denk persoonlijk dat een van de grootste uitdagingen in de toekomst precies dat gaat zijn. Namelijk, wat dan heet het beschermen van de privacy. Anders uitgedrukt, dat als je in de digitale wereld komt, dat je je eigen gegevens gebruikt, bijvoorbeeld je identiteit, wie je bent, waar je woont, ik ga er nog een paar dingen naartoe voegen, hoe groot je bent, wat je gezondheidstoestand is enzovoort, dat het perfect beschermd is op elk mogelijk moment. Met andere woorden, ik kan u een heel banaal voorbeeld geven van domelijk dat je vindt dat als je een vliegtuigticket online geboekt hebt, dat die gegevens van jouw naam, adres, want die gegevens moeten bezorgen, dat die in de computersystemen zitten om de transactie te doen, om die het ticket te laten afleveren, maar dat eens dat die transactie gedaan is, dat uw gegevens moeten verdwijnen, dat wij u dat als instelling kunnen garanderen. Mm-hmm. En dat is de rol die wij als KBC in de toekomst willen opnemen. Dat is niet zo gemakkelijk om dat uit te voeren. Dus daar moeten we nog hard aan werken. Maar het gaat wel in die richting. Wij worden dan als het ware de bewaker van uw digitale identiteit. Als je het wilt anders formuleren, de bewaker van uw privacy.
Durf is een middelname. En zijn ware leidmotief immervoort plus ultra. Dat kan tellen als rolmodel voor aanstormende ondernemers en voor de 42.000 eigen medewerkers. Empower ze, geef ze vertrouwen en stimuleer ze om het beste uit zichzelf te halen. Met zo'n cultuur, wars van een top-down hiërarchie, til je de bank naar ongekende hoogtes en wordt de job van CEO een waar plezier. En onze gast, die kan het weten.
Het hele blockchain-verhaal vervangt in principe de vertrouwensfunctie die een bank of een notaris of wat dan ook heeft. Of die blockchain-technologie laat dat ook toe. U gaat net daartegenin, vind ik, opnieuw de vertrouwensfunctie gaan een stukje gaan installeren als organisatie naar die burger toe met dat soort oplossingen.
Wel, blockchain-technologie heeft natuurlijk nog een andere betekenis. In principe is een blockchain-technologie een technologie die toelaat om digitale transacties tussen aanhalingstekens 100% waterproof te garanderen dat ze authentiek zijn.
Zonder tussenpersoon, uiteindelijk.
En het luik extra is dat er in principe, wat dat betreft, geen tussenpersonen meer voor nodig zijn. Dat is de kracht. En dan heb je verschillende soorten van blockchain toepassingen. Je hebt de open blockchain en de closed blockchain. Persoonlijk denk ik niet dat wij... Het bestaat. De open blockchain is een bitcoin bijvoorbeeld. Persoonlijk ben ik daar geen voorstander van. Waarom? Omdat het niet controleerbaar is door overheden. En wat is niet controleerbaar? Niet in de negatieve betekenis van controleren, namelijk alles willen weten tot laatste naadje en draadje, maar wel om een bepaald systeem, bijvoorbeeld het maatschappelijke bestel, te laten fungeren, heb je een zekere controle nodig. Ik ga een voorbeeld geven wat we allemaal kennen. De COVID-crisis heeft toegeslagen, onze economie is onder water gegaan, de economie is onder water gegaan betekent concreet -6% groei, heel een hoop problemen, massale werkloosheid, als er niks gebeurd was. Wat hebben de overheden gedaan? Wat hebben de banken gedaan? Massaal geld in de economie gepompt. Overheden met belastingsgeld, wij met krediet. Wel, probeer dat eens te doen in een omgeving waar het traditionele geld niet meer bestaat en enkel nog bitcoin is. Het is impossible.
Ja.
Dus die overheden kunnen dat niet doen, want je weet niet wie erachter zit, je weet niet wat ermee gebeurt, enzovoort. En daarvan zeg ik, dat is een open blockchain. Ja. Los daarvan heb je natuurlijk de mogelijkheden om met een open blockchain, met een bitcoin-omgeving die niet controleerbaar is, andere dingen te doen, zoals we allemaal weten, illegale dingen. Bon. Dat gezegd zijnde, zeg ik, luister, een gesloten blockchain is wel wat anders. Want een gesloten blockchain wordt beheerd op in principe één plaats die gekend is en die daar ook toe geautoriseerd is. Bijvoorbeeld een centrale bank. En dan krijg je wel die controle. Dus het eruit halen van de middleman, dus de tussenpersoon, als dusdanig, ik heb er eigenlijk niks op tegen. Wanneer dat kan, een digitale toepassing die perfect controleerbaar is, die perfect veilig is, controleerbaar door de blockchain toepassing in zichzelf, maar controleerbaar ook in de betekenis van beheersbaar, heb ik daar geen probleem mee. Dat betekent concreet, wij als financiële instelling, de notaris waar u naar refereerde, we gaan ons moeten opnieuw heruitvinden en dat noemen ze vooruitgang en dat noemen ze innovatie. Dus op zich heb ik daar geen probleem mee.
Mm-hmm. En de digitale assistent Kate is daar een exponent van die digitale innovatie en vooruitgang. Kate is ook veel meer dan een artificieel intelligente chatbot, maar ze laat ook wel voor het eerst toe dat u de manier waarop KBC de klanten benadert volledig onder controle krijgt ook. Dat is natuurlijk deel van het businessmodel, veronderstel ik. Klopt dat ook? Is dat...
Ik ga misschien meteen iets corrigeren.
Ja, zeg maar.
Kate is geen chatbot. Absoluut niet.
Nee, dat zeg ik ook. Het is veel meer dan een artificiële intelligente chatbot.
Oké, dank u. Ik had die fout begrepen.
Nee, het is veel meer. Hè?
Nee, heeft gelijk. Het is duidelijk veel meer AI-driven chatbot.
Ja.
Kate is eigenlijk een algoritme. Dat is een manier waarop we gaan functioneren in de toekomst. Dus een algoritme dat ervoor zorgt dat onze frontend, dat is wat de klant ziet, en onze backend, dat is hoe onze fabriek van binnen draait, met elkaar geconnecteerd is. Maar Kate zorgt er ook voor dat terwijl die connectie loopt, dat we ook onze klanten en onze medewerkers op een juiste manier sturen en in contact brengen. En laten we nu wel wezen, bijvoorbeeld in de financiële industrie. De wereld is supercomplex geworden en wordt alle dagen nog complexer. Er is een groot verschil tussen toen ik 25 was en vandaag. En daar zit minstens 25 jaar tussen. Dat is de snelheid van verandering. Dus in een wereld die complex is, is de snelheid van verandering bovendien nog zo'n stuk groter geworden dan toen ik er 25 was. Dus die complexiteit die wordt eigenlijk exponentieel verhoogd. Om dat allemaal te beheren, om die knooppunten, front-end, back-end, klanten, KBC, om die allemaal juist op elk moment in te vullen, rekening houdend met het veranderde klantengedrag. En het veranderde klantengedrag is veel meer gepersonaliseerd. Me, myself en I is de belangrijkste drie parameters. Mm-hmm. Ik moet het instant hebben, frictionless hebben. En ik moet het, ja, bij wijze van spreken, puur op mijn maat gemaakt hebben. Me, myself en I. Die drie samen, dat moet je dus doen in de huidige omgeving zonder ondersteuning.
Dus niet controleren, maar eerder vooral ontzorgen en diensten verlenen. Dat is het uiteindelijk waar het op aankomt. Hè? Binnen die nieuwe context van complexiteit, snelheid van verandering en ga zo maar verder.
Ja. 100% akkoord. En dat geldt langs twee kanten. En de medewerker en de klant.
En duurzaam tegelijk. En dat is ook een van de leidmotieven van de bank. Hè? Hoe groener uw dossier, hoe goedkoper uw lening.
Wow, dat zou ik nu niet precies zeggen. Hè.
Gewoon voor de voeten. Hè?
Dat stadium is wel lang voorbij. Wij hebben als KBC eigenlijk heel het gebeuren rond duurzaam ingeschreven in onze strategie. Mm-hmm. Sinds 2010, vlak na de financiële crisis. Ik was nog baas van België toen we er al mee bezig waren. Mm-hmm. Ik weet nog goed, ik heb ooit eens het vehikel dat KBC had, Argus. Dat een extern bedrijf was waarin wij participeerden, waar ook extern zaten, opgedoekt. En ik werd toen door de toenmalige vertegenwoordigers, hè, dus niet-KBC'ers, daarvoor gehekeld. Hè. Ze vonden dat niet leuk, ik kan dat ook begrijpen. Ik weet nog heel goed dat de voorzitter tegen mij zei, Johan, dat is echt niet goed, dat gaat echt niet goed gaan. En ik begreep die opmerking wel, maar ik heb toen gezegd, luister, we kunnen het door te integreren in KBC, een apart, echt volledig gedestineerd vehikel, bedrijf, dat we hebben voor duurzaamheid, door dat te integreren in KBC, is het niet meer 20, ik weet niet meer precies hoeveel mensen er werken, 25 medewerkers, maar is het er plots 42.000 die er gaan werken. Want dat wordt een onderdeel van onze strategie. We zullen zien. Wel, we zijn nu x jaren verder. KBC wordt door Sustainalytics beschouwd als de vierde meest duurzame financiële instelling in de wereld. Nog niet zo slecht, denk ik. En het is mee geïntegreerd in onze manier van werken. Dus wij zijn volop bezig om onze eigen negatieve impact in termen van milieu enzovoort op nul te brengen. Tweede ding wat we doen is de negatieve impact die we hebben door bijvoorbeeld krediet te verlenen aan bedrijven die een negatieve impact hebben op het milieu, om dat naar beneden te brengen.
Bijvoorbeeld steenkool. Bijvoorbeeld
steenkool. Ja. En misschien ga ik eens voorgaan inderdaad op een voorbeeld van steenkool. Dus we hebben directe exposure gehad, blootstelling gehad op bedrijven die actief waren direct in steenkool. En de eerste reactie is, echt? In België? Wel, we zijn een internationale groep. In Tsjechië wordt nog altijd een heel groot deel van de plattelandswoningen warm gestookt op basis van elektriciteit die gewonnen wordt door het verbranden van steenkool in lokale, centrale energy plants. Nu, voor ons hier in België is dat een vingerknip. Oké, laten we ermee stoppen. Maar door dat te doen, zijn we een buitenlandse financiële instelling die als marktleider in Tsjechië de lokale bevolking in de kou zet in de winter. No option.
Ja.
Dus het gaat niet zomaar. We hadden toen een exposure van rondaf een dikke 265 miljoen euro. En we zijn nu, ik denk 5 jaar later, naar nul gegaan. Dus we hebben het helemaal afgebouwd. Dat is geen eenvoudige beslissing. Maar we hebben het wel kunnen doen door geleidelijk aan de transitie te doen, door geleidelijk aan de mensen die met die fabrieken betrokken waren mee te begeleiden in zeggen van luister, dit heeft geen toekomst meer, steenkool, je moet gaan naar renewables enzovoort. En die renewables zullen we financieren, maar we gaan u niet meer financieren in die steenkool. Let's move on. En dat is gelukt. Mm-hmm. We hebben nu een heel clean imago ook in Tsjechië en dat heeft anderzijds ook toe aangezet dat je een maatschappelijke bijdrage levert. Wel, dat is wat ik bedoel met groen. En dat gaat veel verder dan een kortinggever voor een groene lening. En het zal u misschien verbazen, de strategie van KBC Groep is 5 woorden groot. Wij zijn een bankverzekeraar die gaat voor duurzame groei. Wij zetten de klant centraal in alles wat we doen en daardoor vervullen we onze rol in de samenleving. Dat zijn er 4. Hè? Bankverzekeraar, duurzame groei, klant centraal en rol in de samenleving. En het 5e woord, we bouwen op onze mensen, dat is Pearl. Ja. En in deze context Pearl Plus. Hè? En dat is onze cultuur. Dat is onze hele strategie. En de rol die we hebben is de klant servicen, de klant ontzorgen, de klant proactief vervullen van zijn financiële noden in een, wat wij noemen, digital first way. Ja. Wat betekent dat laatste? Digitaliteit is een instrument om die servicing van die klant te doen. Het maken van een digitale omgeving, digital first, is een totaal ander prijsmodel als het invullen van financiële noden in een analoge wereld. Een wereld met kantoren en een wereld met enkel met contact tussen mensen. Totaal andere bedrijfsomgeving. Totaal ander businessmodel. Een totaal andere back-office. KBC investeert in, over een periode van 3 jaar, 21, 22, 3 jaar, 1,5 miljard euro om die transformatie te doen hebben. Van die 1,5 miljard euro, het zal u verbazen, gaat 60 miljoen euro naar Kate. Al de rest gaat naar die back-end redesign. Die er moet voor zorgen dat inderdaad die servicing gebeurt op een digital-first manier. Dus met andere woorden, digitale gebeuren faciliteert een aantal dingen. Zoals computer een aantal dingen gefaciliteerd heeft, zoals elektriciteit een aantal dingen gefaciliteerd enzovoort. En het doet het op een zodanige manier dat we die noden kunnen invullen. En dat doen we dan op een manier die sustainable is en daarvoor hebben we onze sustainability policy.
Mm-hmm. En zoals u zei, die 42.000 creatievelingen, innovatie of innovateurs binnen de onderneming, die kunnen toch, zijn die daar allemaal in mee? Zijn die allemaal wel even creatief? Kunnen die dat allemaal wel zijn, zo creatief en zo innovatief? Met andere woorden, is Pearl sterk genoeg om uw mensen aan uw bank, aan uw organisatie te binden?
Wel, weet je, natuurlijk, het is niet de bedoeling dat ieder van de 42.000 medewerkers die we hebben, elke dag opnieuw met een toepassing, of elke dag met een toepassing potentieel kan binnenwandelen, waarvan de wereld zegt, wauw.
Ja. Maar ze moeten wel allemaal het beste van zichzelf proberen te geven.
Voilà, en dat is mijn punt. Het gaat hem soms over de kleine dingen. Een medewerker die in zijn werking alle dagen in de vaststelling komt, ik zit in een repetitief proces, maar dat kan ik eigenlijk veel beter doen door bijvoorbeeld te laten te automatiseren. Dan krijg je natuurlijk een heel andere omgeving. Maar die medewerker kan daardoor wel zijn bijdrage leveren en kan in een creatieve interpretatie van zijn dagdagelijks werk een vooruitstap maken.
Johan Thijs is me langzaam, maar zeker aan het inpakken. Ik voel het. Maar dan op een positieve manier wel te verstaan. Hoe dan ook sluiten ze visie op de digitale en groene omwenteling van de traditionele bankieren mooi aan bij de moderne en almaar complexe manier van leven en werken. Met zijn verhaal kijkt hij vooruit. Ver vooruit. De tijd, zijn beste vriend, zal uiteindelijk zijn gelijk moeten uitwijzen. U bent ook voorzitter van de Fibelfin Federatie. Ik ga nog een paar vragen stellen in die functie, als ik mag.
In principe doe ik dat nooit. Ik mix nooit die twee. Ik mix nooit Fabelfin en
dan probeer ik er nu even abstractie van te maken door ze te scheiden, expliciet.
Nee, daarom. Doe maar.
Ik zie wel wat u antwoordt. U zei het daarnet, vind ik al, de banken hebben samen met de overheid echt in de bres gaan springen in de tijden van de coronacrisis. Beginnen kregen met betaalproblemen, kregen uitstellen van betaling, de kredieten. En afbetaling en dat soort dingen werd anders bekeken. En toch was die pers niet echt positief over die aanpak, hè, of die hulp. Ik laat in het midden of die kritiek terecht was of niet, maar men zegt dat het de reputatie van de banken alvast niet echt goed deed, omdat uiteindelijk het een uitstel was, geen afstel. Ik bedoel, de reactie was niet zo positief. Heeft je dat gevoeld ook als dat de banksector zo werd bejegend?
Kijk, als ik Gary Lineker mag parafraseren, dan zou ik zeggen, weet je, in economie is een spel tussen twee partijen, waarbij de ene de aanbod doet en de andere de afname doet. En de hele drijver van dat gebeuren is geld. Ja. En if something goes wrong, blame the banks.
Ja.
En dat is een beetje wat er in de eerste fase gebeurd is. Als ik kijk naar de realiteit van 2020/21, dan zie ik dat de banken onvoorstelbaar hun best gedaan hebben. Onvoorstelbaar zijn ingebrongen in een situatie die absoluut niet evident was. Overheden hebben een deel gedaan. Nee, want ze hebben met verschillende maatregelen, tijdelijk werkloosheid enzovoort, maar ook met helicopter money, eigenlijk de impact gemitigeerd. Maar de financiële instellingen hebben miljarden en miljarden gepompt in een economie die -6% groeit.
Ja. Ja,
en dat is absoluut geen evidente, want normalerwijze, een lening wordt enkel verstrekt als ze kan terugbetaald worden.
Ja. Ja.
En België had een iets ander systeem als de landen rondom ons, qua garantie van de overheid, dus dat was toch nog wel wat anders. Dus de eerste hit, werd volgenomen door de bank.
U pleit, of u zegt zeker, de banksector heeft heel goed werk geleverd. In die mate zat dat u ervoor pleit dat de overheid dan de taxen die ze de banksector oplegt, dat daar ook eens mag naar gekeken worden, omdat dat ook misschien het momentum is om daar eens op een andere manier ja, verhaal te halen op de financiële sector?
Wel, goh, dat is, natuurlijk een heel moeilijk debat, hè, maar ik, uiteraard zeg ik dat dat eens moet bekeken worden. België betaalt in heel Europa van de hoogste banktaxen. Een banktax, voor goed begrip, is een tax die je moet betalen omwille van het loutere feit dat je een bankactiviteit doet. Of je nu winst maakt of niet, is irrelevant. You have to pay it. Voor KBC is dat ongeveer 500 miljoen per jaar. Over heel de groep. Een deel in Hongarije, een deel in alle andere landen, maar een groot stuk in België. Goed, bon. This is what it is. Kan dat herbekeken worden? Als je dat louter bekijkt uit economische gronden, dan is 12% van die operationele kosten moeten betalen extra in banktaxen eigenlijk niet meer verantwoord. Is nu het moment om dat te gaan doen? Ik ben niet naïef. Ik kan me moeilijk voorstellen dat politici in deze omstandigheden, waarbij ze rijkelijk gestrooid hebben met het geld om de economie te ondersteunen en om bedrijfsleiders te ondersteunen, dat ze nu gaan zeggen, we gaan de banktaxen verlagen. Ik zou dat appreciëren, maar ik geloof niet in die mogelijkheid. Ik ben al erkentelijk dat ze nu niet de banktaxen verhoogd hebben. Ja. Daar ben ik al erkentelijk voor.
Een ander hot topic, cybercriminaliteit. Volgens een studie van Fiberfin van april laatst geleden werd 1 op 3 Belgen slachtoffer van phishing. Maakt u zich zorgen dat dat soort criminaliteit een groot impact zal hebben op het winstmodel van de financiële sector?
Wel, cybercriminaliteit is natuurlijk wel iets waar we moeten aandacht voor hebben, want het wordt inderdaad wel een heel acuut probleem. De cijfers die u aangehaald heeft, waren niet helemaal correct. Namelijk, 1 op 3 is niet gefished geweest. 1 op 3 heeft een mail gekregen met een poging tot phishing. En ze zijn er gelukkig niet op ingegaan. Ja. We hebben ongeveer in 2020 een 67.000 mensen die wel erop ingegaan zijn. En dat heeft een totale schade veroorzaakt van 34 miljoen. En dat is natuurlijk crimineel geld. En dus we moeten daar iets aan doen. En ik denk ook dat wat dat betreft er voldoende initiatieven momenteel lopende zijn tussen overheden, financiële instellingen, maar ook telecomoperatoren die uiteindelijk ook nog de service leveren van het, of de fysieke mogelijkheid leveren van de phishing, dat we daar allemaal een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Plus, uiteraard, de eindconsument. Dus met onze vieren moeten we daaraan kijken en zijn we aan kijken hoe we dat kunnen oplossen. Cybercriminaliteit in zijn bredere betekenis, met name niet enkel het phishen, maar het misbruiken van het maken van digitale toepassing, is iets wat ook op termijn de nodige aandacht moet krijgen. En nodig is een understatement. Hè. Je moet alle aandacht krijgen. Want een digitale omgeving waarbij cyber en cybercrime geen aandacht krijgt, is a recipe to disaster. Ja. Het is ondenkbaar dat we dat niet zouden doen. En dat we wel wezen, om dat er helemaal uit te krijgen, is een onmogelijkheid. Want er zijn alsmaar meer signalen. En ik bouw doelbewust een zekere veiligheid in mijn antwoord in. Er zijn alsmaar meer signalen dat natuurlijk een aantal cybercrime-activiteiten mee gefinancierd worden, al dan niet uitgevoerd worden, door overheden. Ja. Dus er is een grote hetze geweest rond het feit dat de Amerikaanse verkiezingen gemanipuleerd zijn. Daar wordt een bepaalde natie in genoemd. Er zijn nog een aantal andere voorbeelden waarbij de Noord-Koreanen genoemd worden, enzovoort. Dus cybercrime is niet iets van iemand in een donker achterhoekje, in een kamertje, ergens in een klein huisje. Nee.
Dat is al lang niet meer.
Grote cybercrime activiteiten zijn professioneel georganiseerde bedrijven, al dan niet ondersteund met overheidsmiddelen met een bepaald doel.
Het is een businessmodel op zich, hè?
Niet alleen dat, hè, het is een macht. Hè.
Ik heb nog 2 vraagjes rond de sector op zich, maar we staan hier in België met zo'n 300 miljard euro, denk ik, op de spaarboekjes van de burgers geparkeerd. De overheid wil dat geld mobiliseren om die economie zuurstof te geven. Gelooft u dat die spaarvaste Belg bereid zal zijn om zijn zuurverdiende centen zomaar te beleggen in meer risicovollere aandelen, ondanks die historische lage minimumrente?
Ja. Nu, het is een mythe dat dat geld dat op spaarboekjes staat, dat vandaag niet gebruikt wordt voor de economie. Ik ga nog eens proberen om die mythe te ontkrachten. Ja. Als er 300 miljard op de spaarboekjes staan, dan wordt een grote hoop daar omgeslagen in kredieten voor bedrijven, of kredieten voor particulieren, woningkredieten en bedrijfskredieten. Dat is het grootste deel. Ja. Een ander deel wordt getransformeerd door de banken, naar overheidsinstrumenten. En die overheidsinstrumenten zijn bijvoorbeeld Belgisch papier. En dat Belgisch papier wordt door de overheid, die gelden die daar binnen wordt gebruikt om bijvoorbeeld de samenleving te laten functioneren, sociale zekerheid te betalen, enzovoort. Er is een heel klein stukje dat geparkeerd wordt bij de Europese Centrale Bank. En de rest is allemaal omgeslagen in de economie. Dus die mythe dat die 300 miljard daar ligt te slapen, is dus absoluut incorrect. Dat is 1. 2. dat is wel grappig. Hè? Wij, uiteraard, volgen wij de richtlijnen die wij krijgen van de overheid. Die zegt dat er 11 basispunten moeten zijn op het spaarboekje. Maar de ECB wil het juist omgekeerd. De ECB wil dat er negatieve rentes zijn, toegepast op alle deposito's. Dat begint met ons als financiële instellingen. Als wij geld beleggen, als wij geld op het spaarboekje zetten bij de ECB, dan moeten wij daar 0,5%, 50 basispunten op betalen. Die filosofie, die wil de ECB ook toegepast zien op spaargeld. Want wat als een burger moet betalen op zijn spaargeld, dan gaat hij zijn spaargeld inzetten in consumptie. Mm-hmm. En dat kan op verschillende manieren. Dat kan bijvoorbeeld zijn door gebouwen te kopen, stukgoederen te kopen, kleren te kopen, whatever. Dus met andere woorden, het geld wordt ingebracht in de economie. En dat is precies de doelstelling van de ECB. Dus die 0,11 in deze is een beetje artificieel. Mm-hmm. Nu, het is wat het is. In de huidige omgeving, en dat is een omgeving die fors aan het groeien is, maar er is bijzonder veel liquiditeit voorhanden in de markt, vind ik met 3% inflatie dat het huidige stelsel eigenlijk ten nadele is van de burger. Laten we wel wezen. Je krijgt 11 basispunten op je spaarboekje, wat intrinsiek al een pak te veel is. Hè, want de ECB rekent 50 basispunten aan voor hetzelfde geld. Dat is 1. 2. Dat is een inflatie van, toevallig nu redelijk hoog, like afronden 3%. Dus het effectieve rendement dat een burger heeft vandaag is 0,11 min 3%, laat het mij afronden, min 2,9%. Dus met andere woorden, je verliest de facto 2,9% voor elke euro die je op een spaarboekje belegt. Dat is een ontwaarding. Dat hele systeem wordt bovendien vandaag ook nog fiscaal gestimuleerd. Voorheffing, vrijstelling enzovoort, we kennen het allemaal. Voor een burger zeg ik, luister, de grote hoop van onze burgers hebben eigenlijk een relatief defensief profiel. Dat betekent, ze willen veilig beleggen en tussen aanhalingstekens, bij wijze van spreken, hetzelfde risico lopen als op een spaarboekje. Dat is natuurlijk alleen maar mogelijk op een spaarboekje, maar soortgelijk, niet excessief. Ongeveer 85-90% van de klanten hebben zo'n defensief profiel. Dat is nu eigen, eenmaal eigen. Dus ik ben 100% akkoord met het beginsel dat we die mensen niet mogen verleiden om in open aandelenfonds te steken van technologiebedrijven. Don't do this. Of in cyclische bedrijven steken. Don't do this. Maar wat wel mogelijk is, is om die klanten te begeleiden in het beter spreiden van zijn spaargelden. En die te spreiden niet op een post die enkel 2,9% rendementsverlies heeft, sowieso. Maar door die ook bijvoorbeeld een spreiding te doen waar je maar maximaal 10, 15, 20% aandelen exposure hebt. Ja. En dan nog aandelen die niet cyclisch zijn bijvoorbeeld. Ja. Mm-hmm. En dan krijg je plots de mogelijkheid die er geboden wordt aan de klant om een rendement te halen dat meer is dan de inflatie. Of dat minstens die inflatie compenseert, laat ik het zo uitdrukken. Ja. En waarom zouden we als overheid dat soort van producten dan niet fiscaal optimaliseren? Waarom moet dat dan enkel op die spaarkorf gericht zijn? Ja. Want die spaarkorf bevoordeelt, wordt nu een bevoordeling die negatief rendement geeft voor de klant.
Het is en blijft een symbooldossier uiteindelijk. Want vandaar willen geen enkele politicus durft zich te branden of verbranden om die nulrente of zelfs een negatieve rente te gaan opleggen. Hè?
Nou, persoonlijk ben ik van overtuigd dat mocht men de 0,11 laten vallen als overheid, dat de banken niet geneigd gaan zijn om dat zomaar gaan toe te passen voor particuliere klanten.
Afsluitende vraag, tweeledig wel. Waar ligt u als bankier 's nachts wakker van?
Ik heb het grote voordeel dat ik redelijk goed kan slapen. Misschien niet altijd veel, maar ik kan redelijk goed gaan slapen. Dus eerlijk gezegd, dat is ook weer, dat is genetisch bepaald zeker. Mijn ouders hebben een geweldige job gedaan. Ik val eigenlijk heel snel in slaap, ook in momenten van grote druk. Ik slaap dan gewoon veel minder. Dan ben ik na een uur of 4, 5 ben ik dan wakker, sta ik op en begin ik eraan. Maar gelukkig heb ik niet te veel last van dat soort van momenten.
En als u dat dan toch wil ontzorgen, is het dan de fiets op? Want vroeger was het voetballen, had ik begrepen. Een kwetsuur heeft daar een eind aan gemaakt, abrupt.
Ja.
En dan bent u op die fiets gesprongen.
Ik ben dus een verwoede fietser. Alle vrije tijd die ik heb, die steek ik in mijn fiets. En dat zorgt ervoor dat ik redelijk goed in conditie blijf. En dat ik wat dat betreft natuurlijk het credo, een gezond lichaam is de basis voor een gezonde geest, kan het blijven huldigen. Hè.
Heeft u dan nog een doel op? Dat u zegt van, dit wil ik nog breken met die fiets?
Weet je, ik heb jarenlang, mijn vrouw moppert daar alles over. Hè. Ze zegt, luister, kun je niet eens gewoon ontspannen om zoiets te doen? Want ik begin dan binnen de kortste keer begon ik wedstrijden te organiseren en tochten te organiseren in het buitenland enzovoort. En dan heb je een doel. En ik heb nu nog altijd één tocht die omwille van corona de voorbije 2 jaar niet meer is mogen doorgaan, maar die ik dan organiseer met CEO's, klanten van KWC. En dat is altijd supergeestig. En dan moet je natuurlijk een beetje trainen daarin, in dat vooruitzicht. Maar de grote tochten en de grote... misschien toch nog eentje. Ja? Het ligt nu niet op de tafel, wegens onmogelijk. Ik wou zeggen, de grote tochten liggen nu momenteel niet op stapel, maar als ik dan toch een uitzondering wil maken, ik heb ooit eens gezegd, toen ik in Santiago de Compostela kwam, dat wil ik nog wel eens doen, maar dan met de fiets, van thuis uit vertrek. Nu, dat is een endelijke fietsen, hè? Dat is 2400 kilometer. Ik doe ongeveer 6000 kilometer per jaar. Dus bom, ooit ga ik dat nog eens doen, maar dat zal ik dan doen als ik meer tijd heb, want dan heb ik 3 weken nodig, denk ik. Dus ik ga dat doen als ik niet meer...
Hier niet meer op die stoel
zit. Zo zwaar actief ben als nu.
Oké. Dank je wel voor dit gesprek, zou ik zeggen. Voor de inzichten, de visie en de tijd.
Het was mij het grootste plezier. Ik heb er echt van genoten, maar ik heb nu zelf nog 1 vraag.
Doet u maar, stel maar.
Heb ik u ingepakt?
Nee, dat is waar. Daar moesten we op terugkomen. Nee, helemaal niet. Ik heb het zeker in dat gevoel niet. Dus nee. Super. Dank je wel.
Quod erat demonstrandum.
Bedankt.
Graag gedaan.
De tijd is om. Tot zover ons gesprek vandaag. Tune alvast je agenda voor de volgende Let's Talk podcast van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Iedere laatste donderdag van de maand. Blijf ons volgen op social media en op onze website vbo.be. Tot dan!